Wat voorziet u voor de toekomst, een toekomstscenario?
Nou, wat ik zie is dat je inflatie en deflatie tegelijk hebt. En ik zal het even uitleggen. Inflatie is monetaire inflatie. Dat blijft gewoon doorgroeien. Want zolang men nog vertrouwen houdt in de valuta, de euro, de dollar, de pond, yen, noem maar op. Blijft de overheid blijft dus doordrukken met geld. Dus de centrale banken ook. Maar tegelijkertijd heb je deflatie. Deflatie in zeg maar, de aandelenmarkt. Deflatie in de huizenmarkt. Deflatie in de goederen. Hè? Dus niet zozeer de grondstoffen, maar de industriële productie.
Inflatie in geld betekent dat er geldontwaarding is.
Ja.
En die deflatie in goederen, huizen.
Ja, betekent dus dat aan vermogen. Dus je hebt een inflatie in uitgaven.
Ja.
En je hebt een deflatie in vermogen.
Dus je vermogen vermindert.
Vermindert.
De huizenprijzen dalen.
Ja, de huizenprijzen dalen, de aandelenprijzen dalen. Obligaties dalen. De waarde daarvan krijg je tegelijkertijd krijg je dan een inflatie in je primaire levensbehoeften.
Dat is wat we nu al zien.
Wat we nu al zien.
Ja.
Ja, dat is nu aan de gang. Ik denk dat we hebben een situatie gehad van de jaren 90 van desinflatie. Dat betekent dus dat die prijzen naar beneden gingen. Van industriële productie, et cetera. Toen kwam langzaam weer die inflatie, de prijsinflatie naar voren in begin 2000. Waar we nu in zitten is stagflatie, stagnatie versus inflatie. En waar we straks in komen is hyperinflatie. Dan krijg je dus als het ware een vorm van de regeringen, overheden naar het rentewapen en naar de monetaire geldgroei grijpen. Dus dat zie je nu op dit moment al ontwikkelen. Want die geldgroei is van ongeveer pakweg 7-8% in de afgelopen 10 jaar naar 10% nu.
Maar hyperinflatie, denk ik aan die foto's uit de jaren 30 in Duitsland, dat mensen met een karretje geld een brood gingen kopen. Maar dat gaat nu toch niet gebeuren?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt vanaf hoe.
In deze tijd.
Nou, wat je krijgt is dat die prijzen steeds. Ze zullen. Die 10% zal gewoon doorgaan. Dus je krijgt in feite hyperinflatie à la jaren 70. Die hebben we ook meegemaakt. Jaren 70 is dat ook de prijzen enorm stegen. Ook 10%, de lonen ook trouwens. Maar dat je dus veel meer onrust krijgt, arbeidsonrust. Dat mensen dus hogere lonen willen en om die prijzen dan te compenseren. En dat bedrijven daar niet aan kunnen voldoen. Dus dan dat ze daarvoor in de plaats mensen gaan ontslaan. Dus je krijgt eigenlijk werkloosheid, grotere werkloosheid. Ik denk dat Nederland in de komende jaren moet rekenen op een werkloosheid van meer dan 1 miljoen.
Maar dan krijg je dus ook dat die mensen een uitkering moeten hebben.
Ja, klopt. Klopt. En dat wordt weer gefinancierd uit de monetaire geldinflatie. Want belasting.
Dus er wordt geld bijgedrukt?
Ja.
Ook gewoon in Nederland?
Ook in Nederland, ja. Dus ja, want elk land in Nederland, dat weten misschien de meeste mensen niet. We hebben een centrale bank, de ECB, in Frankfurt zitten. Maar elke bank in de eurozone, die kan zijn eigen geld drukken. Dus die monetaire geldinflatie, die aggregaten, die gaan dan naar
de. Dus als de overheid meer geld nodig heeft voor uitkeringen, dan gaan ze dat halen bij de Nederlandse bank?
Ja, de Nederlandse bank die is daarvoor verantwoordelijk, voor het geld drukken.
Maar dan zouden ze dat toch altijd kunnen doen?
Ja, tuurlijk, dan doen ze ook. Wat je ziet als leiders, kijk, noem ik met name de politici, zijn vaak onwetende mensen. Onwetend over de echte economie. Want kijk, het kunnen wel economen zijn, een aantal. Maar het zijn economen die zijn opgeleid in de Keynesiaanse richting. En niet, die hebben nooit Oostenrijkse school gehad. En zij denken namelijk, en dat was met John Maynard Keynes, die heeft het boek geschreven in 1936. En sinds die tijd, sinds de Tweede Wereldoorlog, is men massaal op de Keynesiaanse economie gestort. Dat betekent aan de ene kant dat je dus, wat Keynes zegt, je kunt de economie manipuleren. Dat betekent dat je rente kan verhogen of verlagen naarmate het nodig is. Dat je geld moet drukken, van je overheidsfinanciën moet kunnen voorzien. Dat je schulden moet kunnen maken, want die schulden die maak je, dat was zijn officiële standpunt. Als het slecht gaat, maak je schulden om dus de
pijn. Investering.
Ja, investering. Komt wel weer goed, want die investering betaalt zich terug straks. Als het weer goed gaat, dan moet je het weer aflossen. Het probleem was dat de meeste regeringen dat deel nooit hebben opgevolgd. Ze hebben namelijk wel schulden gemaakt, maar ze hebben het nooit meer afgelost. Kijk, zelfs de bedoeling van Keynes was zo, dat als je schuld maakt, dan moet je dat in goede tijden weer aflossen. Niet zeggen van, nou, we hebben schuld gemaakt, als het goed gaat, dan maken we nog meer schuld.
Dus de verantwoordelijkheidsgevoel hadden de politici niet.
Precies, en dat is in de loop der decennia eigenlijk compleet teniet gedaan.
Maar is die Oostenrijkse school dan alles samenmaken?
Nou, de Oostenrijkse school is een aanhanger van de goudstandaard. De goudstandaard heeft voor meer dan een eeuw goed gefunctioneerd. Het is tijdens De 19e, begin 19e eeuw is het ingevoerd, in feite de facto, want het was niet echt een standaard dat werd opgelegd door de overheid. Maar het was een de facto standaard waar iedereen zich aan hield. Het enige waar de overheid zich aan hield was het drukken van gouden en zilveren munten. Wij hadden bijvoorbeeld gouden tientje, dus de zilveren gulden, zilveren rijksdaalders. De Engelsen hadden de sovereign, de Fransen hadden de goudfranken, Louis d'Ors. De Duitsers hadden dus de goudmarken. Die werden dan gedrukt en mensen beschouwden dat gewoon als betaalmiddel en als spaarmiddel. En dat een eeuw lang heeft zich dat kunnen manifesteren. En dat is heel goed gegaan, want er waren bitter weinig oorlogen. En de handel, de wereldhandel nam explosief toe. Dat zelfs tot in 1909 was de wereldhandel groter nog dan in 1964. Dus we hebben wel over globalisering, maar in feite was die globalisering al aan de gang in de 19e eeuw.
Maar die geldschepping, die daar dus helemaal vanaf stapt, die heeft juist heel veel waarde
vernietigd.
Nou, vernietigd, maar ook toch ook veroorzaakt?
Nee, vernietigd. Kijk, papierwaarde.
Heb je toch heel veel meer voldoen.
Ja, dat is fictieve waarde. Kijk,
met die zogenaamde fictieve waarde gaat iemand anders wel een huis bouwen.
Ja, klopt.
Van echt staat.
Dat is krediet. Dat is dus krediet dat niet wordt gedekt door echte waarde.
Komt er echte waarde? Zo'n huis, zo'n gebouw.
Ja,
Amerika staat er vol met prachtige,
Huizen. En er staan ook, op dit moment staat er ook 14,5 miljoen leeg. Dus dat is in feite kapitaalvernietiging. Want die mensen kunnen niet betalen om daarin te wonen, omdat die waarde enorm explosief gestegen is. Maar het is een fictieve waarde. Maar tegen die fictieve waarde wordt wel geleend. En zoals als je kijkt naar een waardestijging van 100%, en er is 100% lucht wat erin zit, dan gaan mensen wel wel 200.000 euro gaan ervoor lenen, terwijl het huis in feite maar 100.000 euro waard is. Dus die 100.000 euro is fictieve waarde. Kunnen ze dat niet betalen, dan vertrekken ze uit het huis. Maar die bank, of die financiële instelling, kan het ook niet meer kwijt voor die 200.000 euro aan iemand anders. Vandaar ook dat je die instorting ziet van de huizenmarkt. En dat is niet alleen over de afgelopen jaren gebeurd, maar het is over de afgelopen eeuw gebeurd. Het probleem is ontstaan in 1909, toen men de goudstandaard verliet. En er waren twee landen daarvoor verantwoordelijk. Dat was Frankrijk en Duitsland. Want die voelden al aan dat ze dus in staat van oorlog kwamen met elkander. En zowel Frankrijk als Duitsland hebben dus die goudstandaard verlaten door middel van hun ambtenaren niet meer in gouden munten te betalen, maar in papier.
Ja, waardoor je dus toch het idee hebt dat het wordt gedekt door de overheid.
Gedekt, komt wel goed. Dus dat papier kwam in omloop en dat goud werd gebruikt als dekking te dienen voor de wapenindustrie, waardoor er een wapenwedloop ontstond. Ja. Tussen Frankrijk en Duitsland in eerste instantie. Later gevolgd door alle andere westerse landen.
Maar Nixon heeft het toch ook
opgeven? Ja, toen begon men eigenlijk met de fiatwaarde vanaf 1909. In 1914, 1918 werd het massaal verlaten, de goudstandaard. Omdat mensen dus landen oorlog gingen voeren. En na 1918 werd de goudstandaard niet meer heringevoerd. Maar dan kwam een de facto goudstandaard. Dat is iets anders. In het dagelijks leven werd er dus niet meer met goud en zilver betaald. In landen als Frankrijk, Duitsland en Amerika, maar met papier. Omdat men de dekking dacht te hebben van de centrale bank. Toen is men ook in de jaren 20 enorm geld gaan scheppen. Ook in Amerika, ook in Engeland, ook in Nederland, ook in Duitsland. Waardoor dus een enorme zeebel ontstond in de economie. En de jaren 20 was dus toen de productie heel hoog stond qua auto's, radio's, vliegtuigen, treinmaatschappijen, noem maar op. En dat was dus een enorme boom, een enorme hoos in de economie. En dat is tot het einde gekomen in 1929. Toen kwam de eerste klapper, omdat dus die waarde van die aandelen zo hoog was. En de waarde ook van de huizen zo hoog was. Dat de eigenlijke waarde ging weer terug naar de eigenlijke waarde. En omdat mensen dat ook niet meer konden betalen. De jaren 30 zijn daarvan het gevolg. In 33 heeft Roosevelt als eerste de goudstandaard, de de facto goudstandaard verlaten. Dus alle Amerikanen moesten hun goud inleveren. En dat werd opgeslagen bij Fort Knox. En dan kregen ze dus, het was toen $20 voor een ounce, 30 gram, 31 gram. Kregen ze $20 voor elke ounce goud. En toen iedereen alles had ingeleverd, toen later dat jaar werd het opgewaardeerd tot $35 met goud. Dus die mensen werden eigenlijk al $15 per ounce werden ze dus armer gemaakt door de overheid. En pas in 1975 mochten Amerikanen weer goud kopen. Dat weten de meeste mensen ook niet. In 1971, vanwege die Vietnamoorlog, dat er heel veel geld werd gespendeerd aan die oorlog zelf. Het heeft miljarden gekost. Heeft het ook behoorlijk wat goud gekost uit Fort Knox. Dat werd op de Londense Bullion Market werd het, verhandeld. En in 1965 begon, 1966 begon de Gaulle te vragen van, ja, ik wil geen dollars meer, maar ik wil goud.
Ja.
En toen moesten ze ook goud, rechtstreeks goud verkopen. Nou, dat heeft 5 jaar geduurd en toen was Amerika eigenlijk al zonder goud. De meeste zonder goud. En toen heeft Nixon de goud, ook die goudstanden, de internationale goudstanden, verlaten. Dat was ook tegelijkertijd het einde van het Bretton Woods systeem.
Ja.
Dat sinds 1944 in zwang was.
Maar we hadden het net over die oorlogsindustrie. Die heeft uiteindelijk veel van het geld, wat toch de waarde van het goud kunnen wegkapen om hun eigen productie daarin te voorzien.
Ja.
Kun je nou ook op andere vlakken nog zien dat dat waarde die eigenlijk in onze ogen verdwijnt op een andere plek weer opduikt?
Nou,
verdwijnt het ook echt?
Nou, waarde verdwijnt nooit. Fictieve waarde wel, maar waarde nooit. Dus kijk, er is, wat we nu zien zijn zeebellen. En zeebellen zijn opgeklopte waarden. Je hebt dus de zeebel van de aandelenmarkt gehad, die is in 2000 geëxplodeerd. We hebben nu de zeebel van de huizenmarkt, die nu aan het exploderen is. We zien nu ook een zeebel in grondstoffen, waaronder olie, gas, uranium, basismetalen, wat dan ook. En nu ook met rijst, met sojabonen. Dat is natuurlijk ook weer een enorme grote zeebel aan het worden. Maar ja, zeebellen hebben de neiging om heel lang te duren. De aandelenzeebel heeft ongeveer 20 jaar geduurd. 18 tot 20 jaar. De aandelenzeebel. De huizenzeebel ook. Dus die grondstoffenzeebel die gaat ook iets van 20 jaar duren. Die is in 97, 98 begonnen. Dus we kunnen rustig stellen dat 2015 tot 2017 dit door zal blijven gaan. En dan zakt het ook in. En die zeebel die gaat automatisch ook over naar de monetaire metalen. Die eindigen, dus dat betekent goud en zilver. Maar voor die tijd is het belangrijk om te weten in welk stadium een zeebel zich bevindt.
Ja, maar de vraag begon ermee dat ik me afvroeg of niet bepaalde groepen, want we hadden het even over die wapenindustrie, die het eigenlijk voordeel heeft gehad bij het afschaffen van die goudstandaard, toch?
Ja, ja.
Ook op andere manieren industrieën zijn die steeds voordeel hebben bij dingen die in onze ogen instorten, waar eigenlijk andere mensen misschien heel blij mee zijn.
Ja, klopt. Kijk, ik denk ook mensen die slim zijn, die kunnen gewoon wachten als ze spaargeld hebben of ze goud en zilver. Wachten tot alles weer naar de werkelijke waarde is teruggegaan en dan pas kopen. Ik adviseer iedereen ook, stop met het kopen van een huis. Koop geen huis. En als je een huis koopt, dan moet je dat gewoon afdekken. Mocht je het geld daarvoor hebben. Maar in feite moet je dus blijven huren. Het is eigenlijk nu op dit moment goedkoper om te huren dan om te kopen van in een gemiddeld huis. Omdat, kijk, veel mensen zien dan de renteaftrek, maar dat is maar één deel van het verhaal. Want er komen ook andere zaken zoals huurwaarde voor ver, onroerendzaakbelasting, rioolrechten, alles wat daarmee samenhangt, je onderhoudskosten. Die moet je daarbij optellen en dan zie je dus dat huren eigenlijk niet eens zo duur is.